bidden voor de toevlucht. En voordat ik het vergeet, we hebben juist wat mededelingen. Ik heb een stuk of 5 bladen uitgedraaid van de gebedsmaand van de Evangelische Alliantie. Wat zei je?
Voilà,
super. Ja. Iedereen heeft het al mee dus. Ja. Iedereen. En degene die niet het brugkrantje hebben, ja, dan liggen er een stuk of 5. Dus dat is voor de gebedsmaand van de Evangelische Alliantie. En dat is altijd in oktober. Dus dat is heel fijn dat we daar weer voor mee kunnen bidden. Eerst een paar dingetjes van Hoogstraten. Dan hebben we dat, kunnen we dat niet meer vergeten. Michel heeft het juist al gezegd. We hebben een nieuw huis gehuurd in Hoogstraten. En dat is op de Vrijheid. Ja.
Komt er niet door?
Moet harder roepen. Ja, nog eens proberen. Test 1, 2, 3. Lekker origineel. Kom ik er niet door? Ah, kijk, daar zijn we dan. Goedemorgen. Het is fijn hier te mogen zijn, in Hoogstraten. Zo samen God groot te mogen maken. Als ik Michel hier zie en die al die informatie doorgeeft van de wereld, dan denk ik, dank u Heer. Dank u Heer. U bent aan het werken in de wereld. En ik wil het met jullie hebben ook eigenlijk over de triomferende kracht van God. Dat we met hem mee mogen lopen. En dat we in de zending iets mogen betekenen. En dat God aan het werk is in deze wereld. U mocht gerust zijn. Dat willen we het over hebben vanmorgen. En dat geldt ook voor Hoogstraten. Dat gaat rustig door. We hebben een huis gehuurd. Midden in Hoogstraten. Dat heet op de Vrijheid. De Vrijheid is de hoofdstraat van Hoogstraten. En ik denk dat het in 1800 zoveel was. Dat Hoogstraten zijn vrijheid kreeg. Dat betekende dat ze zelfstandig konden functioneren, dat ze niet meer onder de macht van andere heren waren, maar zelf een vrijheid. En daarom heet het ons huis, heet het ontmoetingshuis, de Vrijheid. Dat mensen leren bij God, met God te leven en niet meer onder andere machten zou te staan. Dus hele mooie naam. We hebben dat voor een jaar gehuurd met het verlangen om te kijken of dat God iets zou doen daar, of mensen tot in de vrijheid zou brengen. Dus, en we hebben dat 2 weken terug geopend. En dat was een voltreffer, want we hadden dan in Hoogstraten altijd een soort bloemencorso. Maar dat is een beetje anders, maar in ieder geval heel, duizenden mensen die dan in Hoogstraten komen. En we hadden een aantal 100, 150 mensen die een tasje koffie zijn komen drinken bij ons. En waar we iets hebben kunnen vertellen van de Heer Jezus. Dus er was, wat dat betreft, de start is goed geweest. En voor die tijd hebben we een aantal weken gebeden. Dat we dagelijks bij elkaar kwamen om te bidden dat God daar werken zou. Nou, dit is het team. En de tweede van links is Klaas. En heel wat van jullie kennen Klaas. Die is hier geweest een periode. En Klaas die doet de organisatie achter de schermen. Dus die alle planningen en al. Dus is een geweldige kracht. We zijn heel blij dat Klaas bij ons is. En ik zeg je, hij heeft daar een belangrijke plaats ingenomen. God leidt dingen en hij leeft helemaal op. Hij zegt, dan weet ik waarom dat ik in Hoogstraten terecht moest komen. En dus dat is echt goed. En een heel team die daarbij betrokken zijn. Goed, de volgende fotootje. Ah, ik mag hier kijken, zie ik. Ik zal Michel net ook allemaal zo zien. Ik zal zingen, maar hier staat het ook. Dat is van ons eerste gemeenteweekend wat we hebben in Hoogstraten. Al jarenlang gezegd, kijk, we zouden een keer een gemeenteweekend mogen hebben. En uiteindelijk is het ervan gekomen. We waren maar met de 21. Maar ik ben zeker dat we volgend jaar met 30 of misschien wel met 40 zullen zijn. Want iedereen was zo enthousiast. Een kampvuur gehouden. En gewoon heel veel plezier gehad. Heel wat fun samen gehad. Hoog fungehalte. We kennen dat van de gemeenteweekenden die ik ooit in Hoogstraat en Lokeren meegemaakt heb. Dat was altijd puur plezier en diepe inhoud ook. Mooie dingen. God is aan het werk. En dat was ook heel mooi. Ja. En dan hebben we de laatste, Klaas. En ik heb hem erbij gezet. Het ontmoetingshuis, de vrijheid, voor degene die daarmee voor willen bidden. We zijn blij met hem en hij zit op zijn plaats. Hij moet geopereerd worden, volgende maand, prostaat. Dus dat het allemaal goed mag verlopen. En dan gezegend gemeenteweekend is iets om te danken. Onze gezondheid. Zowel Lia als ik zitten met onze rug. Lia heeft 's morgens niet goed, wordt een dagje ouder. Ik heb opnieuw een hernia. Ik heb ooit al een operatie gehad. En we weten niet waar we uitkomen. Dus, hoe zeg je het? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En merken we gewoon wel. Dus we zullen zien waar we uitkomen, maar we stellen gebed op prijs. Ik zie er wel tegenop om opnieuw geopereerd te worden, maar we kijken hoe we uitkomen. Nou, daar hebben we opnieuw contact met een koppel dat misschien overweegt om naar Hoogstraten toe te komen. Want wij zouden graag een stapje terug gaan doen en ons eigenlijk losweken uit Hoogstraat. Ik denk dat de tijd komt dat dat kan. Er zijn dingen, de toevlucht draait ook altijd. Ook met Ludo, even, die kent hij goed. Dus we hebben een paar basismensen die dingen oppakken en daar zijn we dankbaar voor. Dankbaar voor jullie meeleven, jullie financiën, jullie support. Super. Goed, dat wilde ik eventjes doorgeven voor van het werk in Hoogstraten. Dan een paar inleidende gedachten of die we samen willen overdenken van de brief van Jona. Ik wil met jullie stilstaan bij de brief van Jona. Zending, had Michel gezegd. Nou, eigenlijk dacht ik, wie moeten wij pakken uit de Bijbel, welk gedeelte? En ik kwam bij Jona uit. En Jona is een van de zendelingen, of misschien wel een van de duidelijkste in het Oude Testament, die gezonden werd naar de Assyrische volk, naar de Ninevieten. En jullie kennen allemaal het verhaal van Jona en de vis. En Jona was stubborn, zeggen ze in het Engels, was koppig. Werkte juist niet mee. En ik stond stil bij, wat heeft de kerk aan zijn omgeving aan te bieden? Nou, jullie hebben de toevlucht. We hebben een ontmoetingshuis geopend waar mensen binnen kunnen komen voor een babbel. Mensen die vastzitten, hoop je dan dat ze binnenkomen om Jezus te ontmoeten. Want wij hebben een boodschap voor de wereld. Wij zitten hier vanmorgen, ik moet zeggen, jullie met heel wat vanmorgen. En jullie zijn de kinderen van God die een boodschap hebben. Wij zijn het zout en het licht van deze wereld. En wat hebben wij de wereld of onze omgeving te bieden? Wat heeft de kerk? Wat heeft de zending als we horen van Noord-Korea? Of we horen inderdaad van Syrië? Of van Egypte, de Koptische christenen? Wat hebben wij de wereld te bieden? Als de groep in Afghanistan zegt van, ja, je hebt het evangelie niet nodig. Hoe communiceren wij het evangelie dan? Geloven wij dat de kerk het verschil kan betekenen voor zijn stad, voor zijn omgeving? Dat wij degene zijn met creativiteit, dat God zegt, jullie, wij gaan deze wereld laten zien wie Jezus is. Aan de verbondenheid zullen zij zien dat zij Gods kinderen zijn. Aan de liefde die zij onderling hebben, dat is eigenlijk datgene. Zending kan een oplossing voor deze wereld betekenen. Zending voor jou en van mij. Ver weg en dichtbij. Een ondersteuning. En wij hebben een triomferende Jezus. Nu, het plan, en dan kom je bij Jona uit. En ik ga zo een paar versen met jullie bekijken. En God heeft een plan. Dan mag je dat eerste plaatje wat ik heb. God heeft een plan. Gewoon een lampje. Mensen die een licht ontvangen. Die Christus gaan leren kennen. En die het plan van God gaan ontdekken. God heeft een plan met deze wereld. Nou, dat zeggende klinkt dat allemaal heel mooi. Maar het leven waar we middenin staan, daar te geloven dat God een plan heeft en dat zijn plan een goed plan is, dat is basis. En we weten dat allemaal, maar ik moet me daar altijd weer van voldrinken. Heer, u hebt een plan. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Leven en overvloed. Wij hebben dat in Jezus allemaal. En daar is die triomf. Het is volbracht aan dit kruis van Golgotha. Dus er is een plan, maar hier hebben we Jona. En dan hebben wij in hoofdstuk 1 vers 1, ik heb de herziende statenvertaling, maar staat er waarschijnlijk in de andere vertaling hetzelfde. Het woord van de Heere kwam tot Jona. God sprak. We hebben een sprekende God. En daar mag ik mee beginnen. We hebben een sprekende God. Nou, dus God spreekt. Ja? Spreekt God? Ken jij God als een sprekende God? Of ken jij God meer op een passieve wijze? Je zit en het is fijn wat hij zegt. Want als God spreekt, verwacht God antwoord. En als God iets zegt, heeft hij er altijd een doel mee. God spreekt niet zomaar. Als mijn vrouw mij iets vertelt, ik zeg ja, en ik hoor het niet. Ik heb net Michel niet gehoord. Heb ik niet goed opgelet? Misschien heb ik niet goed, was ik niet goed mee? Jacques, verstond je ook niet, Michel? Communicatie, nee hoor, Michel. Nee, maar dat heeft een spreker nodig en dat heeft een ontvanger nodig. God spreekt. En God sprak tot Jona en Jona hoorde het donders goed. Hij hoorde God spreken. Hij hoorde het, joh. Zijn oortjes zaten open. Maar wat zien wij? No way. Nee, zei Jona. Nee. En dan zien we dat God een plan heeft, duidelijk. En Jona zegt, nee, nee. Tarsis. Ik ga op verlof. Weg van het aangezicht van God. Ik ga mijn eigen plan trekken. Ik heb God niet nodig. En die gaat naar Tarsis toe. En dan vers 4. Maar de Heer wierp een hevige wind op de zee. God heeft een plan. De Heer gaf een storm. Een zware storm, staat er. Hij was niet bereid te luisteren naar God. Maar God heeft een plan. En het gaat een beetje door, hè, in dit hoofdstuk, in dit boek van. Dan zien we dat die storm zo ernstig wordt en dat ze ontdekken dat Jona de schuld heeft. En dan gaan ze bij Jonassen. In het zwembad. 1, 2. Oeh, daar gaat hij. Of daar gaat ze. Aan hem, Jonas. En de Heere beschikte een grote vis. God heeft een plan. Om Jona op te slokken. Wonderlijk, hè? God die zond een vis. Kunt u dat indenken? Onze God is een triomferende God. Hij gebruikt de storm en hij gebruikt de vis. Is dat jouw God? Is dat mijn God wel? Heb ik zo'n godsbeeld? Dat hij de storm gebruikt en dat hij de vis gebruikt en dat hij de eeuw was het. Biliam zeker, was het een ezel geloof ik is niet? Die de engel zag, en William zag hem niet, die dieren kan gebruiken. Is dat jouw God? Die sprekende God? I got the whole world in my hand. De hele wereld in mijn hand. Dat is onze God. Triomferende God. Hij heeft een plan. Hij zegt, Fiske, uw toer, daar heb ik u voor gemaakt. Of Fiske, vis, hè? En die slokt dan Jona op. En dan wordt Jona een beetje wakker. Dan gaat hij bidden. En dan zien we dat God doorgaat. Toen bad Jona tot de Heer. En dan ga ik even kijken, wat heb ik hier nog? Toen sprak de Heer tot de vis. En hij spuwde Jona uit. Het was in de tijd weer. God heeft een plan. En opnieuw hoofdstuk 3 vers 1. Het woord van de Heer kwam voor de tweede keer tot Jona. Hij was een beetje wakker geschud. Heeft God dat bij jou en mij nodig? Zonneweg? Ik hoop het niet. God is een triomferende God. Ik weet niet waar jij op dit moment zit in je leven. Satan wil niet dat je staat en gelooft in de kracht van God. God gebruikt zwakheid trouwens. Vanmorgen ben ik op mijn knieën gegaan en zeg hier, ik zie het niet zitten vandaag. Wilt u me genade geven? Ik heb u nodig. God wil mensen gebruiken die het niet zien zitten, die het niet kunnen, die Jezus nodig hebben. Als ik hier ga staan, zeg hier, ik zal het een keer zeggen. God wil zwakheid gebruiken om zichzelf te eren. Zodat hij het is die centraal zal staan. We hebben Jezus nodig en hij is een triomferende Jezus. Hij heeft een plan. Met jouw leven, met mijn leven, voor Lokeren, voor uw straat, voor uw buren. Hij heeft een plan. Amen. Wij hebben een God die een plan heeft. Er is een plan met de wereld. Ah ja, en als je dan in Noord-Korea woont, je mag niet omhoog kijken. Ook daar is een plan voor God. En wat God wil, is ons er bovenuit tillen. En dat is eigenlijk het begin van waar ik het met je over heb. Een God van plan, een plan. En dit volgende plaatje laat zien. Vrijwillige gehoorzaamheid, vraagteken. Wat voor moeite kost het om ons op onze plaats te krijgen? Op die rots heb ik mijn kerk gebouwd. Ik geloof in de Heer Jezus. We hebben het vanmorgen gezongen. Ik geloof in de Zoon van God. Ja? Heer, geloof ik het wel eigenlijk? Geloof ik in die almacht van God? Heb ik een God die alles kan? Niet alles doet, maar die alles kan. En heb ik in mijn kopje het concept van een triomferende God? Of kijk ik al naar de wereld? Ik zeg, dikke miserie, joh. Ha. Alles gaat kapot. Niet goed. In onze kerk gaat niet goed. Of zeggen wij, kijk, Heer, u bent aan het werk. Ha. En ik mag erbij horen. En dat plaatje moet je steeds aanwakkeren. Ik toch. Want er zullen ontmoedigingen zijn. En wat je ziet, is dat Jona in een verschrikkelijke situatie terechtkomt. Hij is niet mee met God. En als je niet mee bent met God, dan kan de twijfel komen in je leven. Twijfel zelfs, bestaat God wel eigenlijk? Je kunt depressief worden als je niet met God mee bent. Ik zeg niet dat het altijd dat is. Het kan ook andere oorzaken hebben, lichamelijke of wat dan ook. Je wordt onzeker. Is dat wel? Klopt dat allemaal wel, joh? Die in Bijbel en zo? Is dat wel juist? Je gaat aan dingen twijfelen. Je kunt zelfs boos worden als je door dingen heen gaat in je leven. Waarom moet ik dat meemaken? Ik zit altijd in de verdomde hoek. Ik heb altijd fout in mijn leven. En als je ziet, je niet meer dat God een plan heeft. En God wil dat wij zouden zien, er is een triomferende God. En hij wil vrijwillige gehoorzaamheid. Niet dat u zich steeds duken moet geven. Hè? En hoe krijg je dat beeld van die triomferende God? Want dat is, de Bijbel zegt, het geloof komt door het horen. Het horen komt door het woord van God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Als je groeien wil. Hè? Lees je Bijbel. Hoe is het? Lees je Bijbel, bid elke dag. Amen. Amen. Niet anders, hè. Lees je Bijbel en bid elke dag. En dat is datgene. En dat geeft ons een beeld van die triomferende God. Ik lees momenteel door de Jesaja-brief heen. Ik lees regelmatig, vrees niet, ik ben met u. Wees niet bevreesd. Amen, hier. Hier staat het weer. Wees niet bevreesd. En ook het raadsplan van God. Ik zie daar het plan van God. Hoe staat het? De leeuw en een lammetje zeker, zullen samen en het kind zal met slang. Amen, Heer, dat komt. Wauw. Heer, en het koninkrijk van God komen. Ons Vader in de hemel zei, uw koninkrijk komen. En God wil ons genade geven. Te midden van gebrokenheid. Als je steeds omlaag getrokken wordt. Om vast te houden aan een triomferende God. Dat is de basis, op een vrijwillige basis. Wat heb ik nog voor gestaan? Hebben wij het grote plaatje? En houden we dat vast? Voed u ermee met het grote plaatje van God. Jona ging weg van God, maar God ging niet weg van Jona. Je kunt niet weg van God. Psalm 139. Hij zei overal, ga ik naar... Hij omgeeft je, hij ziet je, waar je gaat, dat uiterste van de wereld. Hij is daar. Jona kende de profetieën donders goed. Hij wist, die Assyriërs, hè, die zouden het volk van God in ballingschap leiden. Zij werden het middel tot het oordeel over Israël. Hij wilde niet mee. Hij wilde niet dat die mannen die later zijn volk in de ballingschap zouden leiden, dat die genade zouden ontvangen. Wil jij dat extreme moslims Christus leren kennen? Ook al weet je, ze gaan door met bommen en toestanden. Wil je dat mensen die aan een lager wal zitten, die drugsgebruikers zijn, Jezus leren kennen? Er is een prijs te betalen. God zoekt naar mensen die triomferen in de kerk zien, maar die bereid zijn te luisteren naar wat God voor plan heeft met hun leven. Dat is een inleidingje. Dadelijk gaan we een stukje verder. Michel, doet wat anders vandaag. Michel, we zien dat in de gemeente zoveel mooie mensen zijn. Die met God worstelen, met God bezig zijn. En ook degenen die hun mond niet open gedaan hebben. En die misschien wel zeggen, kijk, jong, je moest eens weten waar ik doorheen ga in mijn leven. En hoe ik worstel met deze dingen. En dan heb je elkaar nodig. Heb je elkaar nodig, ja. Elkaar om er bovenuit getild te worden. En dat ook jouw leven er mag zijn. En er is een kracht van God. God heeft een plan. God heeft een plan van liefde. Maar er wordt, zoals het ook staat, God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd. Maar wel een behouden aankomst. En daar gaan we naartoe. Er is een triomferende kerk. Er wordt straks een grote bruiloft gehouden van het lam. Dat goed, eventjes voor de mannen en de vrouwen die binnenkomen. We hebben een trajectje afgelegd. Bedankt voor jullie, want voor jullie steun, voor het gebed waar de dit meegedragen hebt. En daardoor wij eigenlijk een open tijd hebben gehad. Ik vind het zelf eigenlijk wel heel mooi als er in een dienst ook gebeden wordt. Ik weet, in Sneek deden ze dat, of doen ze dat nog, dat ze tijdens de dienst altijd een groepje aan het bidden. En ik vind dat heel mooi eigenlijk. Want dat woord, zodat het woord mag ingang vinden. Maar we zijn begonnen bij uit het feit dat we als kerk iets te bieden hebben voor deze wereld. We hebben een boodschap voor onze omgeving. We hebben een boodschap voor deze wereld. We hebben het woord van God. We hebben Jezus als de hoop voor de wereld. Alleen, we hebben het probleem dat we dat moeten vertalen naar de wereld toe. En dan hebben we een strijd. En dat vereist werk. En soms zwaar werk. God wil dat wij de vertalers zouden zijn. En we hebben dan gezien de zending. We hebben een triomferende God. Hij heerst. En hij heeft een plan. Een goddelijk plan. Ook al zien we dat soms niet. Ook al zien wij inderdaad. Gaan mensen verloren die Jezus niet kennen. Dat is een confronterende vraag. Ronnie zegt duidelijk, het woord zegt het. En Lieve zegt, ja, al wat je gedaan hebt uit liefde voor mij, dat houdt zijn waarde, zal blijven bestaan. Hè? Maar mensen hebben Jezus nodig. Maar gaat mijn buurman echt verloren als hij Jezus niet leert kennen? En in welke mate bepaalt dat mijn inhoud in mijn leven? En betekent dat ik regelmatig voor hem bid, zeg hier, maak mij het kanaal van uw zegen. Zodat de buurman mag zien, Jezus leeft. En dit is voor mij aantrekkelijk. En ik heb een aantal gesprekken gehad met een van mijn buren, mijn andere buur. Nee, dat nog niet, nog niet. Nee. Nee, maar hier, gisteren, met een van in onze wijk, een koppel. Ik heb vorige maand voor zijn vrouw gebeden op straat. Had ik nog nooit niet gedaan. Een heel gesprek begon er hard uit te storten. Ik zei, dan bid ik nou voor je. Hier, de plekken. En gebeden. En ik deed mijn ogen open. En een van de buurvrouwen kwam langs rijden. Ik heb tegen Lia gezegd. Ik zei, Lia, ik heb met iemand staan bidden. En ik zeg, ja, Cornel, je moet wel voorzichtig zijn. Wat je doet, manneke. Wat denken die? Ik had mijn hand dan nog op de schouder gelegd. Dat mag ik de volgende keer niet meer doen, heeft Lia gezegd. Dus wat denken mensen? En ik heb gisteren een gesprek gehad opnieuw met haar en een man. En we hebben het er even over gehad. Ik zeg, ik heb met uw vrouw gebeden. Ja, ik weet het, zegt hij. En hij vond het fijn dat ik dat gedaan had. Want ik heb dan 10 dagen voor ze gebeden. En ik heb dat ook gezegd. God wil, gebed is krachtig hoor. En Jonas, we hebben het over Jona gehad. En God zei, Jona, jij moet naar die vijanden van het volk. Jij moet naar de Assyriërs toe. En later, Jona wist dat heel goed, die zullen later mijn volk in de ballingschap leiden. Maar God heeft een plan. Toen ik in Oeganda was, jaren geleden, en Idi Amin was daar juist weg, dan zeiden die christenen, God heeft Idi Amin toegestaan in ons land, omdat wij het nodig hadden. God heeft een plan. En iedereen had wel een broer of een zus of een familielid die dood was. Hè? God heeft een plan. Ook al valt de hele wereld in elkaar. En dat is moeilijk om dat te beseffen. Toen ik in Polen, ik weet niet meer welk concentratiekamp was, waar 3 barakken met kinderschoentjes waren, heb ik de grootste crisis van mijn leven gehad, van mijn geloofsleven. 3 barakken vol met kinderschoentjes. En ik ben dan wekenlang heb ik met God geworsteld. Ik zeg, God, ik begrijp er niks van. God heeft een plan. God heeft een plan van liefde. Ook al begrijpen wij dat niet. Ook al kijken wij daar soms anders tegenaan. Ik begrijp dat niet, dat stukje van Gods plan. Moet ik Gods plan altijd begrijpen? Blijkbaar niet. God houdt dingen voor ons verborgen. Nou, Jona, God, die zag, dit loopt fout met het volk. Maar het probleem was eigenlijk, Jona wilde niet naar Nineveh toe. Die gewelddadige mensen, die geen compassie hadden, die ook voor elkaar gewelddadig waren. Een samenleving die zo hard en verhard was. Daar wilde Jona niet naartoe. En dat hebben wij soms ook. Wij kijken soms naar mensen, die niet en die nu wel. Dat kan niet. God heeft een plan. En wilden we mee zijn met het plan van God? Willen we mee? Jona, wil je mee zijn? En willen we vrijwillig? Of moeten we geprest worden door de Heer? Zijn plan gaat door. Weet je wat ik zo mooi vind? Dat die scheepsbemanning God ontmoette. In hoofdstuk 2, denk ik. Even kijken hoor, of ik het juist heb. Die scheepsbemanning, in hoofdstuk 1, vers 13. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar de droge. Dus dat was een scheepsbemanning die op weg was naar Tarsis. Had niets met de Ninevieten te maken. Dat waren mensen die waren op weg naar Tarsis. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan, de scheepsbemanning. En ze zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons. Want uw Heere doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Nu was dat een Joodse schip bijvoorbeeld. Maar ik weet dan niet, waren dat Joden die in de Heere geloofden? Want hij had gezegd dat hij voor de Heere gevlucht was. Want roep uw goden aan, hadden zij gezegd. Of dat die goden misschien een uitweg geven. En toen ontdekten ze, het was de Heere die dit gaf, dan roepen ze de Heere aan. Toen werden de mannen, daarop pakten ze Jona op en wierpen hem in de zee en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden een gelofte af. Amen. Amen. Jona, zo'n halsstarrig ventje, die Jona. Jij en ik misschien. En God gebruikt dan de fouten van Jona om iets moois te doen. Om hier een scheepsbemanning te confronteren met de God die leeft. Jouw fouten en mijn tekorten zijn ingeweven in het plan van God. Dank u, Heer. Dank u, Heer. Mijn zwakheden gebruik ik. En dan zie je, Jona die gaat verder. Een korte boodschap, dat is het volgende puntje. Mag, ja, een eenvoudige boodschap. Nog 40 dagen. En Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. Dat was de preek van Jona. Jona had geen 3 kwartier nodig, zoals wij, Michel. Nog 40 dagen en de stad wordt ondersteboven gekeerd. Salut, paraplu. En hij ging verder, een dag rijdt. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En hij was weer weg. Nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En het ging erin. Hè? En hij noemde de naam van God niet eens. Jona, als we predikers een preek gaan observeren, dan zouden we wel wat kritiek hebben misschien. Het ging erin. Hè? soms zijn korte preken krachtiger dan lange. Het is veel moeilijker om 10 minuten iets te zeggen dan in een uur. Nog 40 dagen en Lokeren wordt onder de boven... Heer, wat bent u aan het doen? God is aan het werk. En God wil dat wij mee zouden zijn. Vrijwillig mee zouden zijn. Wat zou dat betekenen voor de lokeraars? Zo'n 40 dagen Loker ondersteboven gekeerd worden. Gaan mensen verloren zonder Jezus? Hier zien we dat de Ninevieten gingen bidden. De boodschap kwam heel eenvoudig. Maar ze gingen bidden. Het trof doel. Er was kracht van God in die man Jona zijn preek. Die man die niet wilde zelfs. God is een triomferende God. God had een plan met de Ninevieten. God heeft een plan met Lokeren. Waarom zouden er geen 1000 mensen bekeerd worden in Lokeren? Waarom niet? Weet je wat het probleem is? Kan God mensen vinden die... die mee zijn met hem. Die bereid zijn hun tijd te geven. En om 1 persoon te begeleiden. 1 koppel te begeleiden. Als hier vandaag iedereen zegt, Heer, hier ben ik. Ik wil klaar zijn om iemand mee te pakken in mijn leven. Ik wil erop gericht zijn of u iemand naast mij zet. Dan denk ik dat volgend jaar hier zit een dubbel aantal mensen, denk ik. Of over 2 jaar of over 3 jaar toch. Want zo gaat dat toch. God is het probleem niet. God wil ons gebruiken. En we hebben juist gehoord, we hebben zulke mooie dingen. Maar God wil dat we een triomferende God zouden hebben. En hier zie je bidden en vasten. En bekering. Een korte preek. En mijn volgende punt was bidden en vasten. Iedere bekende zonde, ik heb een aantal puntjes opgeschreven. Ja. Ik heb een aantal puntjes genoteerd in verband die in Wales een opwekking brachten. Ik heb hier de naam nog even bijgezet. Evan Roberts, 1904. In Wales kwam een opwekking. Kan God een opwekking geven vandaag de dag? God kan dat. En er waren een paar punten. 4 puntjes die bij hen naar voren kwamen. Iedere bekende zonde beleiden, rechtzetten en nalaten. Iedere twijfelachtige handeling in je leven uitbannen. Je hebt het straks van zijn broeder gehoord. God wil rust geven in je leven. God wil dat je in de rust van God bent. Dat is ook een gevoel, maar dat is gebaseerd op dat woord van God. Dat is een geest die je rust geeft. Soms ga je dwars door onrust heen. Kennen we allemaal. Maar dan komt er weer een moment dat God je weer dwars erheen leidt en in de rust brengt. Zo werkt God. Iedere twijfelachtige handeling uitbannen. Wat is dat in uw leven? Waar vind je, welk zijn de dingen die je doet en eigenlijk maken ze je niet echt rustig? Ik herken die in mijn leven. Heer, uitbannen. Gods stem direct gehoorzamen. Je geloof openbaar beleiden. Dat waren de 4 punten die Evan Roberts in praktijk bracht. En er waren een groepje van 4, 5 die met hem mee gingen bidden. Een stuk of 10. Die daarvoor gingen bidden en die dat wilden doen. God heeft niet veel nodig. Hoor. God kan met heel weinig heel veel. Moet gerust zijn. En God wil grotere dingen doen. Hij wil dat we dankbaar zijn en dat we ons uitstrekken naar meer. Nou, bidden en vasten, dat zie je hier. En ik herinner me nog heel goed, en ik sluit alweer aan met mijn volgend puntje, geef het maar. Wat God je in het licht toont, houd het vast in de duisternis. Ik weet nog goed dat God me zei, ik ga dat doen. Een bepaalde situatie in Hoogstraten. Maar het liep allemaal anders. Het ging allemaal helemaal anders. Ik zei, Heer, u hebt me iets beloofd. U zou dat gaan doen. Wat gaan we ermee doen? En toen ben ik gaan bidden en gaan vasten. En Lia zegt, Cornel, je moet stoppen. Ik zeg, waar moet je stoppen? Je moet stoppen, jij gaat een maagsfeer krijgen, zegt hij. Want ik kreeg inderdaad last van mijn maag. Was er helemaal niet goed van. 2, 3 maanden geduurd. En toen zei de heer Cornel, het is in orde. Toen heb ik losgelaten. En toen wist ik, het is in orde. En 2 weken later kwam de boel in beweging. De stukjes viel op zijn plaats. En datgene wat God beloofd had, deed hij. God is een God die dingen doet. En hij toont je soms wat hij gaat doen. De Bijbel zegt het heel duidelijk in Amos. De Heer doet niets of hij toont het aan zijn knechten, de profeten. God wil dingen doen. Hij wil daar eens een plan, ook voor Hoogstraat, voor Lokeren, voor Hoogstraat, voor onze omgeving. En hij wil dingen doen. En soms is dat bidden en vasten. Dat kan. Dat kan. Want de Heer zegt, deze gaan niet uit dan door bidden en vasten. Dus er zijn bepaalde situaties waarvoor gevast moet worden. Nou, wat is vasten? Heel kort, vasten is dat je je voedsel laat staan om je helemaal aan God te wijden. Of dat je je Facebook een tijdje laat liggen, of je Twitter, of WhatsApp, of hoe heet het allemaal tegenwoordig. Dat je zegt, oké, een dagje niet. Gewoon om helemaal op God gericht te zijn. Lees je Bijbel. Bid elke dag. God houdt van je. Hij heeft een relatie met je. Hij is triomferend. God komt met zijn bruid klaar. Zonder vlek of rimpel. Je mag gerust zijn, hoor. Ook al zitten wij in het Westen en kijken wij tegen heel wat afval aan. God doet prachtige dingen ook in Vlaanderen. Amen. God is aan het werk. En ik heb het vanmorgen gehoord hier. Hier nu. Jullie zijn een prachtige kerk. En God wil dat we dat zo zien. Wij zijn het volk van God. En wij hebben creativiteit in ons. Wij hebben mogelijkheden om deze wereld te tonen dat God van ze houdt. Het is jaloers te maken. De Heere zegen u.